In Genesis 10 waren wij vorige keer bij de 70 namen. Hoofdstuk bekend als de volkerentafel van Genesis 10. Zodat de uitdaging altijd is, wie zijn die lui, waar zijn zij gebleven? Zoals het lied zegt, wo sind sie geblieben? Maar ja. Dus je raakt onderweg van alles kwijt in je eigen leven, in de geschiedenis ook trouwens. Maar neem niet weg dat in het algemeen dat toch wel het een en ander van terug te vinden is. Al was het maar omdat nogal wat namen van volkeren later in de geschiedenis van de Bijbel genoemd worden. En nogal wat daarvan zijn trouwens ook buiten de Bijbel wel terug te vinden. Of wij er veel aan hebben vandaag, nee. Wij kunnen daar niet veel mee. Wat we er wel mee kunnen, is vaststellen dat God de moeite genomen heeft, om het dus zo te zeggen, om het een en ander vast te leggen in dit hoofdstuk, zodat ons dan toch duidelijk moet zijn dat God niet alleen een administratie erop nahoudt of bijhoudt met betrekking tot wat we dan maar noemen de individuele mens. Als we dat nou geadministreerd moet worden, wie er nou weer binnenkomen. Maar dat behalve dat er zo'n administration, ik zeg administratie, maar ik denk eigenlijk aan het Engelse woord, hè. Een huishouding, zoiets, een bestuur. Er wordt een administratie bijgehouden met betrekking tot de individuele mens. Dat weten wij allemaal, want wij zijn een individu, dus daar zijn we ons van bewust. En helaas, ik was niet van dat er nog veel meer op het spel staat. Dat is ook niet het goede woord, want het is geen spelletje. Maar toch, God doet nog wat meer dan zich bezighouden met het individu. Met de enkeling. En ik wijs daar altijd met genoegen op. Omdat ja, als je dat niet doorhebt, dan valt er van het hele heilswerk van God eigenlijk ook maar weinig te begrijpen. Bovendien ben je dan de hele positie van Israël al kwijtgeraakt. Want ja, dat is toch een volk. En daarom is men die gewoonlijk ook kwijt. Want zo gaat dat dan, hè. U weet hoe het is in het christendom. Nou loop ik op dingen vooruit. Maar u weet hoe het is in het algemeen in het christendom. Ik schrijf het altijd met een kleine c voor het gemak. Daar bestaat de discussie, de vraag, het dilemma van, heeft God zijn volk verstoten? Het Bijbelse antwoord is nee. Het algemeen christelijke antwoord is ja. God heeft zijn volk verstoten. Want hij heeft de kerk in de plaats van Israël gesteld. En dat soort dingen meer. En niemand vraagt zich daarna nog af wat daar dan eigenlijk de betekenis van is. Ik roep het trouwens altijd, niemand vraagt zich af welke plaats dat dan eigenlijk is. Als de kerk in de plaats is van Israël, welke plaats is dat dan? Als je niet eerst weet wat de plaats van Israël was of is, hoe moet je dan weten wat de plaats van de kerk is als die daarvoor in de plaats gekomen is? Dus die discussie die slaat helemaal nergens op. En ik haal het nu alleen maar aan om aan te geven dat wij dat hele idee zijn kwijtgeraakt. Ik had vandaag trouwens nog iemand die, doet dat nou niet, maar er was iemand die vandaag mij een vraag stelde via de e-mail. Ik heb hem zelfs beantwoord. Ik zal het nooit meer doen, maar ja, daar kan je dagwerk van hebben. Ik doe het nooit. Ik denk altijd, zoek het maar uit. Er staan een paar duizend lezingen van mij op internet. En als je dat niet wil horen, dan staan er nog een heleboel andere op, ook nog. En bovendien hadden wij bijeenkomsten, dus je kunt het me gewoon vragen. Maar toch maar. Maar ik heb het wel gedaan. Dat ging over de positie van, dat zal ik u vertellen, ging over de positie van Paulus en Petrus, waarvan ik ergens gezegd had, de man wist niet meer waar. Dat wil zeggen in welke lezing. Maar ik had ergens gezegd van dat Petrus de apostel is die het evangelie bracht naar de heidenen. En dat Paulus de man is die het evangelie brengt aan de Joden. Ja, dat is in strijd weer met, althans, evangelische traditie. Of dat de hele protestantse traditie is, dat weet ik eigenlijk niet. Het is niet in strijd met de Rooms-Katholieken, uiteraard. Maar het schijnt problematisch te zijn, omdat Paulus de reputatie heeft gekregen als apostel der heidenen, dat hij die titel draagt, hè. Dat hij het evangelie gebracht heeft naar en brengt aan de heidenen, en dat dat zijn specifieke bediening is. De man die mij schreef, die zei, dat heb ik nou begrepen, maar wat betekent dan Galaten 1? Want daar staat iets als dat wij, dat Petrus apostel der besnijdenis was en ik, Paulus, wij, Paulus en Barnabas, Barnabas en ik, apostelen, dat we naar de heidenen zouden gaan. Ik kan u wel zo even losjes vertellen wat ik geantwoord heb. Dat is in de eerste plaats dat tot of naar de heidenen gaan. Dat is niet noodzakelijk een verkeerde vertaling. Maar er zijn andere vertalingen in omloop waar gezegd wordt dat ze onder de heidenen zouden gaan werken. En dat dat de strekking is van het vers. Petrus onder de Joden, onder de besnijdenis en Paulus onder de voorhuid. Ik denk dat dat correcter is, zo'n vertaling, Luther bijvoorbeeld. Omdat het niet zegt aan wie ze prediken, maar van waaruit ze prediken. Dat is precies andersom. Apostel der heidenen betekent ook niet dat hij aan heidenen predikt. Bovendien, dat deden ze allemaal. Hoezo? Het betekent dat hij een heidense apostel was. Koninkrijk der hemelen betekent toch ook een hemels koninkrijk, of niet? Om maar, ja, dat heeft van doen met, je kan het niet anders gauw uitleggen. Dat heeft van doen met wat de betekenis is van zo'n tweede naamval. Ik moet ergens een lijstje hebben van 11 verschillende betekenissen of toepassingen van zo'n tweede naamval. Dus je hebt er niet zoveel aan, je moet uit de context opmaken wat de strekking ervan is. En Paulus zegt dat de Joden zijn vlees naar tot jaloersheid zou willen verwekken. En dat dat het toppunt is van zijn bediening. Maar hij zegt een halve bladzijde daarvoor dat het heidenen zouden zijn die de Joden tot jaloersheid zouden verwekken. Dat is Romeinen 11, 10 en 11. En je kunt maar één conclusie trekken uiteindelijk. Dat Paulus zich beschouwt als een heiden die het evangelie brengt aan de Joden. En daarna lees je Handelingen nog een keer. En dan begrijp je dat het zo is. Toch? Dat is wat hij deed namelijk. Waar hij kwam vertelde hij dat hij een heiden was. Voor zover noodzakelijk. Hij werd beschouwd als Jood. Maar daarvan weet toch iedereen dat hij zei dat hij dat om Christus wil schade en drek geacht heeft. Hij noemt zichzelf nooit een Jood hoor. Dat doen anderen. Maar als hem gevraagd wordt naar zijn identiteit, zegt hij, ik ben een Romein, Romeins staatsburger, enzovoorts. En voor zover er iets Joods was, zegt hij, ik ben uit de Hebreeën, ik ben Abraham's zaad, een Hebreër uit de Hebreeën, uit de stam van Benjamin. Dat is nog allemaal niet Joods hoor. En naar de wetten fariseeën, maar hij gebruikt het woord Joods niet. Niettemin, dat zou je Joods kunnen noemen. Maar hij zegt, ik heb het alles om Christus wil schade en drek geacht. En hij herhaalt het ook nog. Hij zegt, en ik heb het schade en drek geacht, omdat hij Christus zou gewinnen. In Filippenzen. Hij gaat door het leven, door zijn bediening, als heiden, die dus overal waar hij komt het evangelie brengt aan de Joden. En Petrus was de man die met grote moeite gedwongen moest worden, min of meer, om als Jood van afkomst het evangelie, het woord van God te prediken aan heidenen. Maar men is die dingen kwijt. Eenvoudig omdat men losgelaten heeft het idee dat Israël als uitverkoren volk niet was uitverkoren om zalig te worden of zoiets. Of om wedergeboren te worden, alle Joden of iets dergelijks of alle Israëlieten. Maar gewoon, het was uitverkoren als volk tussen de volkeren om God te vertegenwoordigen hier op aarde. zodat God zich noemt de God van Israël. Of nog verder terug de God van Abraham en Isaac en Jacob. En dat volk Israël zou hem ten eigendom zijn. Dat zou zijn schat zijn, staat er. Zijn segula, zijn schat. Vertaald met zijn eigendom. Een koninklijk priesterlijk volk. Het volk aan wie de woorden Gods waren toebetrouwd. En dat als vertegenwoordiger van de God van Israël, logischerwijze, dat woord van God zou bewaren en zou bekendmaken over de hele wereld. Dat is wat het is, onder alle volkeren. En daarom heet Israël een volk van eerstgeborenen. Nou, zo staat het er niet. Er staat, Israël is mijn zoon. En dan staat er niet eens, en Juda is mijn eerstgeborene, maar Efraïm is mijn eerstgeborene. Zodat je dan toch niet bij de Joden terechtkomt, bij de twee stammen dus, maar bij de tien. Maar waar het om gaat, is de positie officieel van dat volk. En zo'n positie neemt niet alleen Israël in, ook andere volken hebben een specifieke plaats, positie in de heilsgeschiedenis. Maar ik noemde nou Israël, omdat dat natuurlijk het meest voor de hand ligt om meteen te noemen. Waarbij overigens Israël niet eens deel uitmaakt van deze 70 volkeren. Israël ontstond pas veel later. Maar dat heb je wel vaker met de eerstgeborenen. Het heet eerstgeborenen in het Nederlands, in het Grieks ook trouwens. Maar in de praktijk waren ze meestal toch niet de eersten. Hoewel ze eerstgeboren heten. Toch? Ze komen pas later. De tweede Adam is de eerstgeborene, niet de eerste. Toch? En Isaac was de eerstgeborene, hoewel Ismaël eerder was. En maak dat verhaal zelf af in kleurenplaatjes. Die uitdrukking heb ik geleerd van een zoon van de predikant. Maar toen maar. In Genesis 10 dus een opsomming die maar enkele keer wordt onderbroken. Dat is in opsomming wordt onderbroken bij vers 9 ongeveer. Kush gewoon Nimrod, we zijn bij de zonen van Cham. Kush gewoon Nimrod, deze begon geweldig te zijn op de aarde. Dat was dus de eerste grote geweldenaar, want dat is de betekenis van begon geweldig te zijn op de aarde. Dus de eerste grote geweldenaar, als ik het eens met andere woorden mag zeggen. En hij heet Nimrod, hetgeen vertaald wordt met een rebel, een opstandeling. Een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Dat wil zeggen niet in dienst van de Heer, maar tegenover de Heer. En wat betreft de jager, dat heeft in de Bijbel een negatieve connotatie. Jagen, dat is wat men doet als men religieus is. Nou ja, noem nog eens een jager uit de Bijbel. Ezau. En Ezau wordt gepasseerd. Hij was ook te lang onderweg met jagen. En toen hij weer terugkwam van de jacht, was het te laat, weet je nog? Ja. Natuurlijk, dit is vanuit een bepaald standpunt gezegd. Maar ja, soms is het nuttig om er een keer omheen te draaien en een ander standpunt in te nemen. Hij was te laat. Nou ja, hij was weliswaar als eerste geboren, maar toen maar. Hij was een jager. En jagen, dat is wat wij allemaal moeten doen. Dat is wat ons geleerd wordt van jongs af aan. In onze westerse cultuur in ieder geval. En voor zolang die nog bestaat trouwens. Oh, dat mag je niet zeggen natuurlijk. Oh. Maar goed. Maar dat geldt voor alles, hè, zolang het nog bestaat. Hè. Jagen, dat is streven naar een bepaald doel wat men zich eerst gesteld heeft. Met het idee dat men eraan moet werken. Ik sta dat nu uit te leggen, ik probeer dat. Maar ja, ik had het net zo goed kunnen bewaren even voor hoofdstuk 11. Want van Nimrod staat, het beginsel zijns rijks was Babel. En daarna nog zowat. Erech, Akkad, Kalne in het land Sinjar. Dat wil zeggen, Sinjar is Mesopotamië. Sinjeur is twee stromen land. In een andere taal is dat Mesopotamië en in nog andere taal is het de Betuwe. Maar, het is net zo'n gebied met steenfabrieken aan de oever. Bakstenen of dakpannen. Dakpannenfabrieken toch, van oudsher. Is dat nog zo eigenlijk? Dat is uit mijn jeugd, geloof ik. Maar, overal langs de rivieren. Dakpannen. We hadden wel 1000 soorten hier in Nederland. Dakpannen. Je had mensen die kenden elk type dakpan. Kon je het zo zeggen, wat voor type dat was? Weet ik veel. Het kwam weer van de ene fabriek of de andere fabriek. Je hebt mensen die kunnen aan de wijn proeven waar het vandaan komt. Op een paar kilometer nauwkeurig. Maar je had ook mensen die gewoon de dakpannen herkennen. Op een paar kilometer. Maar goed, laat maar zitten. Maar twee stromenland. En inderdaad, men begon daar tichelend te strijken. Maar nou ben ik in hoofdstuk 11. Dat moet ik eigenlijk niet doen. Maar terwijl ik het naar voren haal, voeg ik er dan toch maar meteen aan toe. Dat het strijken van tichelen, waarover dan later meer, niks anders is dan de uitbeelding van religie. De dingen glad maken. Blank maken. Zo had het ook vertaald kunnen worden. Egaal namelijk. Wit maken. Komen we later wel aan terug. Maar dat is, in principe is dat altijd religie. Religie streeft naar een bepaald doel. Gewoonlijk, maar dat kan elke, niet religieus, iemand kan je dat vertellen, elke atheïst. Religie streeft naar een positie in het hiernamaals. Een positie, een goede positie in het hiernamaals. Dat is het eigenlijk. En men neemt de religieuzen kwalijk dat ze geen genoegen nemen met de positie in dit leven. Ze zijn te idealistisch, die religieuzen. Ze hopen dat het ooit nog een keer goed komt. En aangezien het hier nooit goed komt, dan kan namelijk niet, moet het goed komen, dus in het hiernamaals. En voor dat doel schijnen religieuzen het hiernamaals te hebben uitgevonden, denken zij. En daar moet je, als je religieus bent, aan werken dus. Zodat je later in het paradijs komt, of hoe het hiernamaals maar heet. In het Walhalla. Of het eeuwige jachtvelden. Het schiet ook niet op natuurlijk als het eeuwige jachtvelden zijn, maar doe maar. Ik moet er altijd aan denken bij de laatste etappe van de Tour de France. Ja, inderdaad. Dan zie je die lui op de fietsen zich dat is ook geen nette uitdrukking. Maar goed, wat doen ze dan? Zich uit, dat zie je, toch? Nou ja, goed. Uiteraard op die fietsjes en allemaal in het rondjes draaien op de Champs-Élysées. Dat zijn de eeuwige jachtvelden. Echt wel. Nou ja, via het Frans en via het Grieks, maar dat doet er nou. De Élysées velden. Ik vind het symboliek. Ik vind het prachtig dus. Maar goed. Het is een soort religie, toch? Dat lijkt me duidelijk. Maar toe maar. Het zijn toch wel leuke dingen eigenlijk. Zolang het daarbij blijft. Maar Babel. Religieus. De Bijbel zegt gewoon, hoewel het bijna de laatste bladzijde is, zegt Babel is de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Dus je Babel zegt, zeg je godsdienst. Religie. Nou ja, oké, wij noemen het afgoderij. Maar dat is het, dat is waar het over gaat. En het is niet van, ik mag het natuurlijk weer niet zeggen. Ik krijg er moeilijkheden mee. Maar ik wijs er maar op dat zelfs het jodendom, het judaïsme, uit Babel komt. Dat vinden ze niet leuk. Zeker niet als ik het zeg. En als ze het niet leuk vinden, zal het wel weer antisemitisch wezen, maar dat is gewoon een historisch feit. De oudste Joodse bronnen zijn bekend als de Babylonische Talmud. En dat is het hoogste gezagsorgaan eigenlijk, hoe zeggen ze zoiets? Dat zijn de meest gezaghebbende geschriften binnen het Jodendom, de Babylonische Talmud. Ik heb hem in het Duits in huis. Dat zal helemaal wel niet mogen. Maar het schiet me ineens te binnen. Ik heb hem in het Duits. Want Hebreeuws, dat is meteen gewikkeld. Maar ja. En in het Nederlands heb ik het nog nooit gezien. Dus het is in Duits. Maar doe maar. Ze hadden me moeten waarschuwen vroeger, maar dat is nooit gebeurd. Maar het beginsel zijn reeds was Babel. De opstand, de rebel, begint in Babel. Na de vloed van Noach neemt het leven zo zijn loop. En wat lees je? Iets over die drie zonen van Noach. Die dus drie stamvaders worden van drie rassen. Drie groepen van de mensheid. En zodra er daarna wat vermeld wordt, is het Nimrod, de opstandeling, een geweldig jager voor het aangezicht des Heren, en Babel. En dat is het dan. Waarna nog genoemd wordt natuurlijk Assur. Dat zijn allemaal namen die we later in de Bijbel tegenkomen. Assur, en heeft gebouwd Nineveh. Wat het maar was. Men heeft het allemaal ontkend dat het ooit gebeurd was. Totdat men via geschiedenis en opgravingen en weet ik veel, de bekende ontdekkingsreizigers uit de 19e eeuw, die dingen allemaal teruggevonden heeft. Dus ja, het is er wel dus. Hè. En zelfs vandaag las ik nog dat er weliswaar uitgebreid, zeer uitgebreid, opgravingen gedaan worden onder Jeruzalem met allerlei vervelende consequenties allemaal. Maar goed. Maar dat men nog niets gevonden heeft over het bestaan van een groot rijk van Salomo. Want men heeft nog niks gevonden. Geen enkele steen waar de naam van Salomo op staat. Zodat de tegenwoordige archeologen, daar is nauwelijks nog iemand die gelooft dat er ooit zo'n rijk van Salomo bestaan heeft. Las ik. Hoe heet dat blad? Dat kregen we van de tandarts.
Oh, National Geographic.
Ja, National Geographic, ja. Stond dat in. Het was een uitgebreide reportage, vond ik wel aardig. Mooie foto's erbij. Zat helemaal goed in elkaar, maar zo'n opmerking daarbij. Terwijl ik van jongs af aan geleerd heb, gekken en dwazen schrijven hun naam op deuren en glazen. Nou, daar hoort Salomo dus niet bij. David ook niet, trouwens. Want van David heb ik dat ook al eens ooit gelezen. Ik weet nog dat ik... Oh, dat was in Israël in de Bijbel trouwens, het blad. Dat nogal triomfantelijk vermeld wordt dat ze nou toch ergens een inscriptie hadden gevonden waarvan ze dachten dat dat wel eens een vermelding kon zijn over David. En dat zou dan uniek zijn, want zoiets bestond nog niet. Hadden ze nog nooit gevonden. En ik denk, waarom zouden die mannen die zo goed wisten van wie ze de macht hadden ontvangen, hun eigen naam ergens opzetten? Toch? Nee, dat deden ze niet. En nou zeggen ze hebben nooit bestaan. Maar goed, laten we daar niet over beginnen. Want het belaat er misschien nog wel eens gelegenheid voor. Maar wat vermeld wordt, is inderdaad Babel. En het bestaat nog steeds. Babel, en het speelt een belangrijke rol in de geschiedenis, in de heilsgeschiedenis, tot in de laatste dagen aan toe. Dat, nou ja, laatste dagen, in de Bijbelse betekenis zeker, maar ik bedoelde te zeggen tot in de dagen van de wederkomst van Christus aan toe. Wanneer Babel genoemd wordt als moeder der roerijen en de gruwelende aarde, en ook daadwerkelijk verwoest wordt, en via Daniel, die dan ook inderdaad in Babel verkeerde, die via Daniel, weten wij dat het laatste, namelijk het zogeheten antichristelijke rijk, een rijk is onder die naam. Dat wil zeggen, met Babel als hoofdstad. Dit Babel. Dat is dan onderweg ook een paar keer verwoest. Nou ja, verruineerd. Het is niet verwoest. Het schijnt nooit verwoest geworden te zijn, voor zover ik weet. Gesloopt door oorlogsgeweld of wat dan ook. Het is verruineerd. Schijnt Nederlands te zijn, hoewel ik jaren gedacht heb dat het Gronings was. Maar dat is verinneweerd. Verruineerd. Het is langzamerhand verdwenen. Het is gesloopt, niet uit woede, maar gewoon omdat men daarin dat gebied een mooie steengroeven had voor de bouw van Seleucia, al in de dagen van de Grieken. Enzovoorts. Nou ja, daar hoef ik nou ook niet over te spreken. Maar in de toekomst zal Babel alsnog verwoest worden. Hetgeen impliceert dat het voor die tijd herbouwd zou zijn. En in belangrijke mate is dat ook al gebeurd inmiddels. In mijn tijd, zou ik maar zeggen. Dat... Ik herinner mij zelfs dat ik... moet ergens 1955 geweest zijn, daar in de buurt... een film gezien heb van het Moody Institute. Die bracht allerlei films uit. Moody Bible Institute in Amerika. Over het profetisch woord. Over de profetieën in de Bijbel. Er waren nog veel meer van die films. Ik weet niet of ze nog bestaan. Maar toen maar. Maar in een van die films werd dan beweerd dat er waren profetieën over Babel, dat het verwoest zou worden, het zou nooit meer herbouwd worden. Dat klopt, die profetieën die vindt u dan in Jeremia 50 en 51 in elk geval. En dan lieten ze op de film zien het gebied waar Babel gelegen had. En dan zag je zo'n beetje oneffenheid in het terrein. Van ja, daar zat nog wat steen in de grond, maar het is inderdaad nooit herbouwd geworden. Het is wel een misser. Want het is nooit verwoest geworden. Het moet dus nog gebeuren en daarna zal het nooit herbouwd worden. En voor die tijd wordt het dus eerst nog herbouwd. Maar het probleem is dat... Ook die Moody films komen wel vanuit een, laten we zeggen, een gileastische achtergrond. Moody geloofde wel degelijk, en Moody Instituut ook, in de wederkomst van Christus om zijn koninkrijk op te richten. Maar als Openbaring daarbij spreekt over Babel, dan op een of andere wijze verzuimt men dat letterlijk te nemen. Hetzelfde geldt trouwens net zo goed in Nederland voor... Iets als Johannes de Heer en het zoeklicht enzovoorts. Ik vind het jammer, want men heeft het erop gehouden dat Babel Rome is. En dat de val van Babel, die in de Bijbel voorzegt, in Openbaring, dat dat niet letterlijk Babel is, maar dat het Rome zou zijn. De oorsprong van die leer stamt natuurlijk uit de dagen van de Reformatie. Dat kun je ruiken, dat zo is. Maar, en het is jammer dat... Ja, het is met de reformatie ook niet zo prettig verlopen. Want de Bijbel zegt dat die nooit volledig geweest is. Maar het is halverwege gestopt. Toen kreeg je nog de nadere reformatie. Maar alleen al bestaan van die term... suggereert op zijn minst... dat de reformatie al zodanig dus ergens is opgehouden. Dat er gestopt is. Geldt voor nogal wat zaken. Die men in één moeite door eigenlijk had moeten rechtzetten. Als ik het zo arrogant mag zeggen. Maar het is niet gebeurd. Het is weer blijven steken ergens. En het is weer een instituut geworden en daarmee bevroren geworden. Dat is de tragiek van het christendom altijd geweest. Overigens. Maar men is daarmee die profetieën kwijtgeraakt. En iets dergelijks geldt dus ook voor de profetie uit Daniël, die toch uitdrukkelijk gaan over een Babel in de toekomst, maar men neemt het overdrachtelijk en zegt, nee, die 10 statenbond, dat is Europa. Herstelt Europa, enzovoorts. Herstelt Romeinse Rijk, gelooft men in. Dat is niet waar, dat klopt namelijk niet. Maar ja... Ik weet niet, het is vastgehecht ergens. En daar blijft het in hangen. Dat is jammer, want het is wel degelijk het Midden-Oosten. Het is de Arabische wereld met Babel als hoofdstad. De moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. De Heer heeft de strijd niet met Rome, maar met Amalek van geslacht tot geslacht. Tot in de dagen van de uiteindelijke terugverzameling van Israël, staat in Deuteronomium al. En er staat bij, onthoud het goed, vergeet het niet, schrijf het in een boek. Onthoud het en reken ermee af. Als gij definitief in uw land zult gekomen zijn, ooit. En vanuit Deuteronomium moest dat nog heel lang duren. Want in Deuteronomium staat dat ze er weer uitgegooid zouden worden. Och, en dat er de periode van de verborgenheid zou voorbijgaan, Deuteronomium 30, inclusief onze tijd dus. En daarna pas zou men terugverzameld worden en dan moet er nog afgerekend worden met Amalek. Dat is Esau, Edom. Dat is dus die Arabische wereld. En dat het met Babel van toen heeft, ja, dat hoef ik in onze dagen niet meer uit te leggen, mag ik hopen. We zitten er middenin, in dat idee van Babel dat herbouwd wordt, enzovoorts. Letterlijk en overdrachtelijk uiteraard, want men zou het niet letterlijk herstellen als het niet een overdrachtelijke betekenis zou hebben. Als er niet enige meerwaarde aan vast zou zitten. Zie? Maar hier begint dat. En het punt is dat wat hier begint bij Babel, zal ook bij Babel eindigen. Dat wil zeggen, de volkeren der aarde, 70 volkeren, die onder het oordeel zullen gebracht worden in de toekomst, wanneer Babel alsnog zal vallen. En de val van Babel hier in hoofdstuk 11, maar zover ben ik nu nog net even niet, de val van Babel in hoofdstuk 11, is in hoge mate profetisch voor de uiteindelijke val van Babel. En dat is nog toekomst. Zodat feitelijk het hele hoofdstuk weliswaar historie is, maar tegelijkertijd profetisch. Maar daar moet je bij het lezen van de Bijbel maar aan wennen, dat het zo werkt. Goed, meer zeg ik daar dus nu dan maar niet over. Dan moest ik nog even wijzen op de, want daar vinden we ook een onderbreking, maar ik denk dat ik dat al gedaan heb vorige keer, in de opsomming van de zonen van Sem. Die loopt namelijk tot in vers 25 via Sem, Arfaxad, Sela en dan Heber, waar de term Hebreeën vandaan komt, afstammeling van Heber. En Heber werden twee zonen geboren. Des ene naam was Peleg, want in zijn dagen is de aarde verdeeld. En zijn broeders naam was Joktan. En Joktan gewon Almodad en Selef en Hatsar, Mavet en Jarach en wie die allemaal. Nou, en het gaat verder dus met Joktan. Hier. En dan eindigt het met vers 31. Deze zijn zonen van Sem. Naar hun huisgezinnen, naar hun spraak, hun landschappen, naar hun volken. En vreemd genoeg, de lijst loopt dus via Joktan. Maar op het zijspoor wordt gezet Peleg. En die krijgt een bepaling mee. Hij heet Peleg, want in zijn dagen werd de aarde verdeeld. Welke dagen waren dat? Want daar moet je mee beginnen. Welke dagen waren dat? Dat weten wij niet. Maar wij kunnen nog wel een rekensom toepassen naar aanleiding van Genesis 11. Want daar staat vanaf vers 11, nou vanaf vers 10 loopt het eigenlijk. Sem was 100 jaar oud en gewoon Arfaxad 2 jaren na de vloed. En Sem leefde nadat hij Arfaxad gewoon had 500 jaar en gewoon zonen en dochteren. En Arfaxad leefde 35 jaar en gewoon Sela en Arfaxad leefde enzovoort. Daar kun je een rekensom op loslaten en die gaat inderdaad naar Peleg. Vers 16. Heber leefde 34 jaar en gewoon Peleg. Over Joktan hoor je niks meer. Want de geslachtslijn die hier ontwikkeld wordt, de stamreeks die hier ontwikkeld wordt, die loopt van Adam tot op de Heer Jezus Christus. En die loopt niet via Joktan. Maar dat Joktan, die loopt niet via Joktan. Maar dat Joktan genoemd werd eerst, is waarschijnlijk omdat hij wel degelijk de oudste zoon was. Maar Peleg wordt op het zijspoor gezet, maar dat is de stamvader vervolgens van Abraham en wat er zo verder volgt, de Heer Jezus. En daar wordt een tijdrekening aangekoppeld. En als je het uitrekent, kom je in de dagen van Peleg terecht ongeveer 130 jaar, steek niet op een jaar, 130 jaar na zijn dagen, heet het toch? In zijn dagen werd de aarde verdeeld. Ik heb het ooit uitgerekend, ik kwam op 130 jaar na de vloed. En daarna is de vraag, maar wat gebeurde er dan 130 jaar na de vloed? Wel, in zijn dagen werd de aarde verdeeld. Toen heeft iemand... Want ja, de evangelische hebben tegenwoordig hogescholen, dat weet u toch, hè? Die willen wetenschappelijk verantwoord zijn. Dus die hebben nou uitgevonden dat het uiteendrijven der continenten... Want die schijnen te drijven... Ik weet niet, dit is de term, ik heb het toch ook niet bedacht. De uiteendrijven der continenten. U hoort aan mijn toon waarschijnlijk dat ik er geen stuiver voor geef. Voor het hele idee trouwens niet van het uiteendrijven der continenten. Of ze ooit aan elkaar vastgezeten hebben. Nou, misschien wel. Maar het oudste wat ik me kan herinneren met de Bijbel open is ongeveer dit. Dat ze misschien aan elkaar vastzaten, maar dat was dan onder water. En toen maakte God een uitspansel in de wateren. En toen blies hij de ballon op, om zo te zeggen. En toen scheurde dus die dingen van één. Of dat zo is, weet ik niet. Maar, oké, mij maakt het niet uit. Ik denk dat, ook al bestaat er zoiets als het uiteendrijven der continenten... Dan nog heeft het niks van doen met wat hier vermeld wordt. Want ja, als je niet oplet, heb je er niks aan. Waar gaat het nou over hier? Het gaat toch over... Van deze zijn de volken over de aarde verdeeld na de vloed. Dat is toch heel hoofdstuk 10. De volken zijn verdeeld over de aarde... Of als je van de andere kant kijkt, het is het andere standpunt waar ik het er straks over had, dan is de aarde verdeeld onder de volkeren. Daar maken ze nu nog ruzie over die verdeling. Bovendien, toen ik nog op school ging, dat moet dan toch lang geleden geweest zijn, maar deden wij een spelletje, dat heette land veroveren. Dat was toen we nog allemaal een zakmes mee naar school namen. Dat hetgeen nu natuurlijk al lang verboden is, maar toch maar. En dan zochten we een terrein op met zand en dan was het land veroveren, of wat het maar was. En ik heb het toen niet begrepen, maar later heb ik begrepen dat daar de mensheid zich nou eenmaal altijd mee bezig heeft gehouden. Met land veroveren. Want men wil meer levensruim. Ja, dat is Duits, ja. Maar weer het leven zo. Ik wou zeggen, dat kan je goed begrijpen als je woont in een overbevolkt land. Maar toen maar. Daar is men altijd mee bezig geweest. Dus ja, in zijn dagen werd de aarde verdeeld. Dat slaat gewoon op het volgende hoofdstuk. Nou, dit hoofdstuk, hoofdstuk 10, maar op het volgende hoofdstuk. Waarin verteld wordt hoe het dan gebeurd is. Want het is maar niet zomaar langzamerhand gegaan. Het is van de ene dag op de andere gebeurd. Oké, van de ene dag op de andere in gang gezet. En nogal rigoureus. Dat is ter gelegenheid van de val van de toren. Van de val van Babel in hoofdstuk 11. Dit kan ook moeilijk. Je bent na de vloed. Er zijn 8 mensen. Het is de hele mensheid. Wat een genot. Maar goed, die gingen ook al uiteen dus... Maar goed, je kunt niet de aarde vullen of de mensheid verdelen in volken als je 8 personen hebt. Nou ja, 4 van elke kunnen. Zoiets. Dat gaat niet. Hoeveel tijd neemt het om de mensheid te kunnen verdelen in volken? Nou ja, dat neemt enige jaren. En dat is het dan. En we rekenen het uit, of we lezen de Bijbel en er staat er ineens bij Peleg, hij heet Peleg, want in zijn dagen werd de aarde verdeeld. Ik neem aan bij zijn geboorte, of rond zijn geboorte, of wat, dat hoeft niet noodzakelijk, maar dan toch. Als het in zijn dagen is, moet je dus zijn nadat hij geboren is, of vanaf dat hij geboren wordt, tot aan dat hij weer een zoon krijgt in die tijd. En ik heb hem maar 130 jaar voor gezet. Omdat 130 jaar, dat komt wel eens vaker voor in de Bijbel. En bovendien, we hebben van doen met een bedeling, om het belaste woord dan toch maar te gebruiken. de bedeling van wat wij noemen die van het menselijk bestuur. Die van mensheid verdeeld in volkeren met hun eigen regering en een dienares schots. En die het zwaard niet te vergeefs draagt, hoe het allemaal maar heten mag. Maar dat kan je wel instellen, maar dan neemt het toch heus tijd voor dat het geïmplementeerd is. Ik heb van iemand een mooi woord geleerd. Geïmplementeerd. Ik bedoel, dat neemt tijd. Noem nog zo'n voorbeeld. Oké, Israël wordt verlost uit Egypte. Maar ja, dat begint het in de woestijn, dat schiet ook niet op. Dus het neemt tijd. Oké, de Heer hielp zijn handje, toen waren ze toch tamelijk snel aangekomen bij de Sinaï. Op aardesvleugelen gedragen staat het, dus in recordtijd. Maar ze kwamen bij de Sinaï, toen kregen ze de wet. En hoe begint de wet ongeveer? Hoe begint ongeveer, bij wijze van spreken, elk wetsartikel? Dat is niet zo, maar bij wijze van spreken. Het begint met, wanneer gij in het land zult gekomen zijn, dat de Heer u erfelijk gegeven heeft of zal geven, dan zult gij, enzovoorts. Nou ja, dat duurde nog wel een paar jaar voordat ze daar waren. Toch? Eerst nog 40 jaar door de woestijn, dan wordt er nog minstens 7 jaar gerekend voor de verovering van het land. Het in bezit nemen van het land, en dan moest er nog het een en ander gebeuren. En dan heb ik het nog niet eens gehad over voorschriften omtrent de verantwoordelijkheden van de koning, want die staan ook in de wet. Nou ja, niet in die 10. Geboden, maar er waren nog wel echt wel wat meer dan 10 geboden. En er wordt in besproken wat de verantwoordelijkheden zijn van de wet en wat hij moest doen. En dat hij het wetboek op zijn nachtkastje moet hebben liggen, omdat hij er elke dag in moet lezen. Dat staat er allemaal. En hoe lang duurde het nog voordat er een koning kwam? Eeuwen. Nou ja, meer dan 500 jaar in elk geval. Nauwkeuriger wil ik het nou niet zeggen, maar dan moeten we gaan rekenen. Maar toen maar. Er staat in ieder geval bij Salomo staat dat de tempelbouw, dat was 480 jaar na de uittocht uit Egypte. Maar daarvan weten we met zekerheid dat daar enige perioden niet zijn meegerekend, omdat het meer dan 600 jaar was. Dat blijkt uit de nauwkeuriger telling en de nauwkeuriger gegevens die wij wel degelijk in de Bijbel hebben. Die zijn goed na te gaan, ik heb daar geen twijfel over. Er worden gewoon perioden overgeslagen. Met opzet. Maar goed, dat is 500 jaar, reken ik gemakshalve. Tot aan Saul dan maar voor het gemak. Zoiets. En dan pas komen die dingen in werking. Maar eigenlijk mag je Saul niet eens meerekenen. Want het gaat natuurlijk over David. Vanwege de scepter van Juda uit Genesis 49. En wat die smeer zei. Dus doe maar. Het neemt tijd voordat dat geïmplementeerd is. En om nog eens een paar mensen voor de schenen te schoppen dan. Ik kan het toch ook niet helpen. Als onze bedeling aanbreekt, zijn er van die mensen geweest die denken spitsvondig te zijn. Die zeggen, ja, maar de discipelen wisten daar niks van hoor. Dus het was zover nog niet. Het was onze bedeling nog niet. Er was eerst nog wat anders. Pas bij Paulus komt onze tijd. En komt de gemeentelijke waarheid enzovoorts. Nou, los van of de discipelen het wisten of niet, het was de openbaring van verborgene dingen uit het Oude Testament. En dat doe je niet in één dag. Bovendien, ik vind het absurd vast te stellen dat de discipelen het niet wisten. Niet omdat dat ter discussie staat, maar gewoon omdat dat niet de zaken doet. Het is volstrekt buiten de orde, zo'n discussie. Wist Petrus wel waar hij het over had op de Pinksterdag? Is dan de vraag. En mijn antwoord is, dat maakt niks uit. De vraag is of de Heilige Geest wist waar hij het over had. Toch? Ik vind het zo absurd, die dingen. God wist het en hij deed wat hij zou doen, wat hij beloofd had, enzovoort. En daar worden de discipelen voor gebruikt, los van in welke mate ze zelf begrepen waar ze het over hadden. De Bijbel zegt dat de profeten het ook niet wisten waar ze het over hadden. Zegt Petrus. Petrus notabene. Maar die zegt er wel bij dat ze hun eigen profetie onderzocht hebben en daarna wel degelijk begrepen waar het over ging. Want je moet wel wat moeite doen om het woord van God te begrijpen. Maar niet het van tevoren aan de kant gooien. Maar mijn hele punt is gewoon, iemand zei, oh, mijn vader zei trouwens ook gewoon, deze handeling is een overgangsperiode. Jawel, maar niet omdat onze bedeling niet was aangevangen. En dat bedoelde hij ook echt niet hoor. Maar gewoon omdat die discipelen en wie het maar waren, toch moesten wennen aan het concept dat de verantwoordelijkheid voor de zaligheid en voor het woord Gods vanaf die dagen, eigenlijk officieel vanaf de opstanding van Christus, niet meer lag bij het Joodse volk aan wie de woorden Gods waren toebedrouwd, maar was gegeven aan een ander volk. Wat de Heer trouwens, voordat hij stierf, ook daadwerkelijk expliciet gezegd had. En Petrus moest eraan wennen. En anders Paulus wel. Paulus was nog moeilijker eigenlijk. Dat heeft nogal wat voeten in aarde gehad. Waarna je alsnog kan zeggen, maar mijn achtergrond als apostel ligt niet in het Jodendom. Absoluut niet. Men leest Handelingen 1. Nee, sorry, Galaten 1 wilde ik zeggen. Handelingen ook, maar Galaten 1. Hij zegt, toen de Heer mij riep, niemand anders, ook niet een apostel, ben ik terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed en niet bij Jeruzalem en niet bij degenen die voor mij al apostelen waren enzovoort. Toch? Dan zeg ik, ben gegaan naar een berg in Arabië, zodat je nou weet waar de Sinaï ligt. In Arabië, Saoedi-Arabië is dat, ja. Ja. Maar goed, in Midian. Maar dat terzijde, maar hij ging bij de Heer te raden en hij distancieert zich uitdrukkelijk van het Jodendom en van de Joodse achtergrond, ook van de oorspronkelijke eerste christengemeente in Jeruzalem zelfs. Hij zegt pas 14 jaar later. Hij meldt het. Pas 14 jaar later ben ik er naartoe gegaan. Hij zegt, ik zou het niet gedaan hebben, maar ik moest van de Heer. Dat schrijft hij in Galaten. Dat is inmiddels Galaten 2, geloof ik. Zoiets. Dus hij distancieert zich uitdrukkelijk van alles wat maar Joods is. Om niet te zeggen, hij was er allergisch voor sindsdien. En dat komt omdat hij heel goed wist waar leven onder de wet en met name het judaïsme toe leidt. Nergens na namelijk. Nee, tot vijandschap tegen God. Dat is wat het is. Maar goed, mij gaat het nu eigenlijk alleen maar om, het is een periode van een overgang. Als straks in de toekomst dat koninkrijk van Christus op aarde geopenbaard zal worden, dan krijg je ook zo'n overgangsperiode. Ik denk alleen dat die compleet tot een bedeling gerekend wordt, als een hele. Maar niettemin, het is een soort overgang, het moet geïmplementeerd worden, het neemt tijd. Dan moet eerst met het oude worden afgerekend en het nieuwe neemt tijd om georganiseerd te worden enzovoorts. Dat is de normale gang van zaken, toch? En wat dacht u dan van deze? De Heer doet een belofte aan Abraham, gaat u dan naar hoofdstuk 12, weer een hoofdstuk verder. Hebben we het later dus weer over. En dan is het zijn belofte aan Abraham en zijn zaad. Hoe lang duurt het nog voordat er sprake is van de zaad van Abraham? Dat neemt nog wel wat tijd. Nou, dat bedoel ik. Het neemt tijd. En iets als uw zaad zal vreemdeling zijn in het land dat het hun niet was enzovoorts. Ja, dan moet er nog wel wat gebeuren. En het is ook zo, het neemt ook enige honderden jaren. Zie? Dat is met dit ook zo. Ik zeg dat met zoveel omhaal, omdat in het zogeheten bedelingsschema van Schofield deze gebeurtenissen uit Genesis 11, de torenbouw van Babel en de ondergang daarvan, beschreven wordt als het einde van de bedeling van het menselijk bestuur. De term is van hem, geloof ik ook. Human government. En dat is niet om wat lelijks te zeggen over Schofield. Ik zal de laatste zijn. Maar dit klopt niet. In werkelijkheid, de torenbouw van Babel, of de val van de toren van Babel, is niet het einde van die bedeling. Het is het begin ervan. Het praktische begin. Het einde daarvan is pas bij de val van Babel in de toekomst. De voltooiing daarvan. Maar ja, zoals ik al zei, die wordt gemist omdat men Babel beschouwt als een term ter aanduiding van Rome. Hoewel er nog kringen zijn ook. Ik meen, de zevende dag Adventisten. Maar dat zijn ook allerlei verschillende stromingen. Die verstaan onder Babel Jeruzalem. Waarom dat is, dat zal ik maar niet zeggen. Ik krijg al moeilijkheden genoeg zo. Maar toen maar. Maar die denken dat Jeruzalem eerst moet vallen. Waarschijnlijk omdat het juist een Joodse stad is. En dat tegenover het christendom, dat begrijpt u, dat is een spanningsveld. Maar ja, ik vind dat echt tragisch. Maar het probleem is altijd geweest dat de mens geïnteresseerd is in zichzelf, in zijn eigen zaligheid, in zijn eigen toekomst. En in de praktijk dus het plan Gods, het werk Gods mist. En dus ook het profetisch woord. Want de profetieën, de eschatologie, als ik het eens zo mag zeggen, gaat nog eenmaal niet over uw of mijn zaligheid. In het algemeen niet. Het gaat over de toekomst der volkeren. De toekomst van de volkeren der aarde. Dat is een titel van een zoekgeraakt werk van mijn grootvader. Maar toen maar. Maar die uitdrukking is bij mij blijven bestaan. Kortom, in de dagen van Peleg werd de aarde verdeeld. Dat wil zeggen, vond de torenbouw van Babel plaats en de verstrooiing van de volkeren. Want daar staat verder inderdaad geen datum bij. In hoofdstuk 11. Maar die datum stond dus al, althans een jaar ongeveer, stond dus al in hoofdstuk 10. En dat is er dus ook de zin van. En verder, maar dat had ik al gezegd, Israël staat niet in deze opzomming, want het bestond nog niet. Dat komt pas later en komt voort uit Peleg. En verder, ook een belangwekkend volk dat we kennen onder de naam Filistijnen, komt er niet in voor. Van de Filistijnen wordt gezegd dat ze voorkomen uit de Kaslugieten. En die komen wel voor in Genesis 10. En er staat op dat lijstje, ik heb er nog een paar meegenomen voor iemand, als u nog zo'n lijstje wil hebben, met al die 70 genummerd en wel, voor het overzicht en voor wat dat dan verder waard is. Maar meer kun je er niet mee. Je kunt alleen later in het profetisch woord, als je kom je namen tegen, zoals die van Togarma en Mezeg enzovoorts, in Ezekiel. En dan, als je dan zoekt wie zijn dat, dan kom je ze dus tegen in Genesis 10. Als bekende volkeren die in het systeem zitten, om zo te zeggen. En daar blijft het dan ook bij. Zie. Verder staat er ook een algemene opmerking, maar die heb ik misschien ook al geplaatst. Er staat in bijvoorbeeld Genesis 10 vers 5. Van deze zijn verdeeld de eilanden der volken. Dat is dus inderdaad dat de landen verdeeld zijn. De aarde dus. Van deze zijn verdeeld de eilanden der volken in hun landschappen, elk naar hun spraak. Terwijl de diverse spraken, talen, ook pas aan de orde komt in hoofdstuk 11. Naar hun huisgezinnen en onder hun volken, want die volken worden geacht families die zijn met hun eigen taalgebruik. Daar zou ik ook nog een uur over kunnen spreken, maar hoe dat zit met families en hun eigen taalgebruik. Maar toe maar. En dan dat er staat de eilanden. Ik vind het een schriftplaats, die heb ik lang over het hoofd gezien. Maar achteraf kwam ik erachter dat de term eilanden in de Statenvertaling, in het Oude Testament dus, dat woord eilanden eigenlijk alleen maar de betekenis heeft van een nederzetting. een volksplanting. En als u dat liever hebt, maar ik weet niet of dat ook nog mag, een kolonie. Maar ja, dat, ik bedoel het gewoon als volksplanting. Zo heette dat toch? Ja, ook in koloniale tijd, maar er is altijd geschoven met volkeren. Soms omdat ze het zelf wilden. Ze trokken erop uit en ze planten zichzelf ergens anders. Gewoonlijk zetten ze dan eerst een boom in de grond. Ze zeggen, hier gaan wij wonen. Voortaan. En ja, sommigen zetten dan een staf in de grond. Hier gaan wij wonen. En dan komt er dus een boom uit met dorens eraan. Maar daar wil ik het nou ook niet over hebben natuurlijk. Maar dat is, en dan heb je nog het idee van, sommigen zetten een vlag in de grond. Al is het maar op de maan, bij wijze van spreken. O, schitterende kleuren van de Nederlands vlag. Als ik u zie aan vreemde kust. En wat het maar was. Dat moesten wij vroeger zingen. En tegenwoordig is het verboden, geloof ik. Wat kan in een mensenleven, kan er een boel veranderen, toch? Ja. Toch wel. Maar het is een volksplan, een eiland. Het woord heeft gewoon de betekenis van ergens dat mensen zich vestigen. En ook dat wij dat koloniën noemen. Nederzetting vind ik eigenlijk het mooiste woord ervoor. Een nederzetting. Mensen gaan daar zitten. Zo heet het ook. Kain zwierf en daarna zette hij zich. Hij rustte. Of wat het maar was. Daar ging hij wonen. Dat is wat het is. En dat geldt dus vooral, want dat is het belang van zo'n woord. In de eerste plaats natuurlijk, ze gingen niet op eilanden wonen zoals wij het woord gebruiken. Dat is één. En het andere is, als je dus in Jesaja leest over dat de zaligheid, het evangelie enzovoort, zou gaan naar de einde der aarde, namelijk naar de eilanden. Dan moet je niet denken aan, meteen aan omgeven door water. Hoewel, het ligt wel voor de hand, maar dat is niet de echte betekenis. Het wil zeggen, in andere nederzettingen, in de praktijk ging het namelijk naar de overzeese gebiedsdelen van Israël. Zoals die in de dagen van Jesaja trouwens ook nadrukkelijk bestonden. Want Israël was een zeevarende natie. Ja. Ik vind het altijd leuk. Natuurlijk vinden ze het Rijk van Salomo niet. Dat kan niet. Ze kennen het namelijk wel, maar ze hebben het een andere naam gegeven. Dus nou vinden ze het nooit meer. Ze noemen het... wat wou je nou zeggen? Van de Fenicius, ja. Ja. Ik dacht dat ik Vikingen hoorde, maar... Dat zat redelijk in de buurt. Van de Fenicius, ja. De Fenicius, Fenicius. Jazeker. Men verwart ze met elkaar. Ja. Nou ja, dat doet er nou ook verder niet toe. Maar die waren zeevarend en planten overal nederzettingen enzovoort. En verder, voor zover het heet eilanden der zee, moet ik u zeggen dat dat eigenlijk ook maar een onbenullige uitdrukking is. Want kennen wij dan eilanden die niet in de zee liggen? Dat zou je toch een keer moeten vragen als je het leest, of niet? Dus dan zoek je die woorden op en dan vraag je je af wat betekent eiland. En dan zoek je ook op zee. Wat betekent dat woord eigenlijk? En dan blijkt dat je netjes in de statistieken staat dat het ook vertaald wordt met het westen. Als mee zit, legt iemand uit dat vanuit Israël gezien de zee nou eenmaal in het westen is. En dat daarom het woord voor zee en het woord voor westen hetzelfde woord is. Oké, daar heb ik vrede mee. Maar ik zou eilanden in de zee dus maar vertalen met eilanden in het westen. En eigenlijk de nederzettingen, de koloniën in het westen. Want daar ging het naartoe. En dat bestond al in de dagen van Jesaja, uitdrukkelijk. En die schrijft daar dus ook over. Die kondigt het ook aan. Maar dat u dat woord eilanden leert kennen. Het Nederlandse woord eiland betekent, nou ja, ik kan beter het Engelse woord nemen. Isle. Zo ongeveer spreek je het in het Hebreeuws ook uit, hoor. Dus il. Oké, het is Hebreeuws, het is Frans, het is Engels. Maar in de Engelsen schrijven het met ISL enzovoort. En daar herken je aan dat het geïsoleerd is. Een eiland. Het is een geïsoleerd land. Als je op Hebreeuwse wijze klinkers gaat invullen tussen die medeklinkers, kom je zelf bij een geïsoleerd land terecht. En een geïsoleerd land kan geïsoleerd zijn doordat je over het water heen moet. Maar het kan ook geïsoleerd zijn omdat er een ijzeren gordijn omheen staat. Zoiets. Of een muur. Toch? En het kan ook zijn dat het geïsoleerd ligt vanwege de afstand. Je moet nogal ver. Nou, dat is het gewoon. Het zijn gewoon ergens in verre landen. En daarom heet het ook, hoort gij die verre zijt. Nee, in Jesaja. Maar het had natuurlijk ook Efeze kunnen zijn, gewoon Efeze 2. Daarom gedenk dat gij die eertijds verre waart. Of Handelingen 2, kan ook. Want u komt de belofte toe bij allen die daar verre zijn. En eigenlijk moet je al die schriftplaatsen bij elkaar optellen. Want ja, die uitdrukkingen staan er natuurlijk ook niet voor niks. Goed, zo komen wij dus bij hoofdstuk 11. En de ganse aarde was van enerlei spraak. Alsof de aarde spreekt. Nou ja, bij gelegenheid wel. De aarde riep ook vanwege het bloed van Abel, enzovoorts. Maar u begrijpt wat er staat, de ganse aarde. Dit is beeldspraak. Als je het over de Bijbel gaat, moet je al de stijlfiguren uitleggen. Het is heel jammer eigenlijk dat dat moet. Maar het betekent natuurlijk gewoon degene die op aarde woonde en voor zover ze sowieso spraken. Dat zijn dus de mensen. De ganse aarde, dat wil zeggen alle mensen. Vandaar dat je in het Nieuwe Testament lees je iets als lief had God de wereld. Maar dat betreft toch heus de mensen. Toch? En zelfs als er staat dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is, dan nog gaat het niet over je hond, maar gaat het over de mensen. Ik zeg het er maar bij, want dit is ook iets wat... Maar goed, daar hebben we het ook over gehad allemaal al, hè. Dus doe maar. De ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Dat is twee keer hetzelfde, maar de betekenis is duidelijk. En dan nog, dat had net zo goed kunnen staan, de ganse aarde was van enerlei lip. Want het is het woord voor lip dat daar gebruikt wordt. En bij de andere gelegenheid, dan lezen wij over een tong. En dan wordt ook bedoeld een taal. Zelfs in het Nederlands. Het is trouwens best wel aardig om die... Maar goed, we zijn hier niet voor de Hebreeuwse les of zoiets. Maar het woord lip heeft eigenlijk weer de betekenis... Het is saf. Van een saffie. Nou ja. Saf. En lip. Maar het is ons woord schaaf. 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 Het is iets van afschrapen. De achtergrond daarvan is dat de lippen worden gebruikt. Nou ja, de tong en de keel worden gebruikt om voor de mens om zich uit te drukken. Waarbij hij iets van zichzelf als het ware naar buiten gooit. Dat wordt er afgeschaafd als het ware. Dat idee is het. Via de lip, via de mond, via de tong komt iets van de mens naar buiten. Het is dus een term voor zich uitdrukken enzovoorts. Maar goed, het is gewoon enerlei spraak en enerlei woorden. Het lijkt me duidelijk, ze spraken allemaal dezelfde taal. Waar dan bij komt overigens dat als het dezelfde taal is, is het ook dezelfde cultuur. Dat heeft men mij ook ooit uitgelegd, gewoon op school. Het zal wel geweest zijn van het was nuttig om andere talen te leren, want dan leerde je ook andere culturen kennen. Of zoiets. Afgezien daarvan, bij sommige culturen hoort een specifieke taal. Anders tel je niet mee. Maar je moet begrijpen, een taal is een cultuur. Een taal is de uitdrukking ook van de wijze van denken en doen van een volk. Dus het is meer dan alleen woorden. En waar hier sprake is vervolgens van verdeeldheid van taal, van spraakverwarring, is dus wel degelijk sprake ook van verwarring, verdeeldheid van culturen. Dus dat wat de mens scheidt. De meest komische uitdrukking in dit verband is deze. De Engelsen en de Amerikanen worden van elkaar gescheiden door een gemeenschappelijke taal. Heet dat. Ze spreken allebei Engels, maar toch. Het is niet alleen de tongval die anders is. Het woordgebruik, dikwijls ook de zinsbouw, is anders. En daar gaat het om. Het is toch een andere cultuur. En een andere taal hoort daarbij. Zie? Goed, dan weten we dat. Het is niet maar taal, maar het is veel meer dan dat. Bovendien, de begrip woorden, dat is het van het bekende Hebreeuwse woord dabar. U weet wel, we waren zo gewend aan logos in het Grieks dat we dringend een andere term moesten hebben als christenen. Toen hebben we dabar uitgevonden. Want dat is het Hebreeuwse woord, het meest oorspronkelijke dus. Maar dabar, het woord betekent eigenlijk ook zoveel als dat wat naar buiten komt of wat naar buiten gebracht wordt. Wij kennen het als baren. Het komt naar buiten. Jawel, bij de voortplanting, maar zelfs bij de golven van de zee. Het zijn baren, ze komen naar buiten, ze treden uit. Dat is wat het is. Het is verwant aan bara, scheppen. Zo vertalen wij dat. In het begin schiep God. Je kunt moeilijk zeggen dat hij de schepping baarde, maar toch kan je dat zeggen als je de betekenis van de termen kent. En zodat u ziet dat het begrip woorden en het begrip wat hier vertaald is met spraak, lip, dat zijn verwante woorden. Zie? Het is dat wat naar buiten komt, wat men manifesteert, hoe men zich vertoont enzovoort. Het heeft van doen ook met een imago, dat is weer een andere taal. Maar goed, een imago, een image dan, wat opgebouwd wordt. Een reputatie, een status en wat het maar is. Het gaat om de uitdrukking, dat woord moet je eigenlijk hebben, uitdrukking. Het gaat om de uitdrukking van eenheid. Dat is wat besproken wordt. Vandaar dat als in de toekomst de volken verenigd worden onder de heerschappij van de antichrist, gaat het om één cultuur die min of meer verplicht verbreid wordt. In principe dus één cultuur en daarmee één taal. Nou ja, één religie. Wat de taal betreft, ja, letterlijk de taal, dat smal, oké, maar dat is niet het belangrijkste ervan. Goed, ze waren van enerlei spraak en enerlei woorden. Ze spraken niet allemaal Gronings, maar er is trouwens iemand, een meneer, die er grote reclame voor maakt, die zegt, ze spraken Edenitisch. Heeft de man zelf uitgevonden, het woord Edenitisch. De taal van Eden, van de Hof, Edenitisch. Hij zegt, alle talen ter wereld hebben één gemeenschappelijke oorsprong, zijn terug te leiden naar één oorspronkelijke taal. Het Hebreeuws zit daar het dichtst bij. Maar hij wil niet zeggen dat het Hebreeuws is, dat meestal, hij zegt, het is Edenitisch. Dus nog verder terug. Ik ben nog aan het zoeken naar, hoe heet die man ook alweer? Maar misschien schiet het me wel weer te binnen. Want er is literatuur van enzovoorts. Hij heeft trouwens een aardig boek geschreven, dat heet The Origin of Speech. Of speeches. Niet The Origin of Species, maar The Origin of Speeches. Als je dat opzoekt op internet, dan vind je dat wel. En zijn verdere publicaties ook. Maar het is, ik heb er veel aan gehad. En nog wel trouwens. Omdat de man uitlegt wat de verwantschap tussen de woorden is. En hoe de betekenis hangt aan die paar letters in een of andere combinatie enzovoorts. Het is echt, zit goed in elkaar. En wat mij betreft vult het een gat in wat ik altijd gezien heb. Namelijk, zodra ik naar een etymologisch woordenboek greep, Nederland, kan niet schelen, ze zijn er niet veel, maar ik kan niet schelen welke, dan is altijd weer, staat er niet in. Oh, ja, nee, dit is niks. Hier heb ik niks aan. Dat is een dik boek, maar dat komt omdat het dik papier is. Dus het is een dik boek en het zijn grote letters. In twee kolommen, zodat je nog een middenspatiebalk ook hebt. Kortom, er staat zo weinig in. Het dik boek in de kast, het ziet er aardig uit. Maar het stelt niks voor. En deze meneer, Mozesson heet hij, geloof ik, van zijn achternaam. Ja, natuurlijk is hij Joods, ja. Mozesson. Schiet me eens te binnen. Pilletje gehad, hè. Maar, wacht toch maar. Die zegt, dat is het probleem van alle etymologische werken. Het probleem is dat men het niet weet. En dat men zegt, nou, het kan hiervan komen, het kan daarvan afgeleid zijn, het zou ook zus, enzovoort. Hij zegt, maar het hele probleem is dat men niet wil toegeven dat het uit het Hebreeuws komt. En nou begrijp ik het ineens. Dat komt allemaal uit het Hebreeuws. Nou ja, en voor zover dat inderdaad niet het meest originele is, dan toch, het is het oudste wat we hebben. En het is betrekkelijk aantoonbaar, maar ja, als zodra je dat zegt, dan zeg je dus dat het oudste boek wat de wereld kent is de Bijbel. Dat wil men niet, dus het houdt gauw op. Toch? Maar als je wat wil begrijpen van woorden en hoe die betekenissen hangen en de samenhang van al die talen ter wereld, dan zo werkt het. Maar toen maar. Het geschiedde als zij tegen het oosten togen, dat zij een laag te vonden in het land Siniar. En Siniar, dat zei ik u al, die werd al genoemd het hoofdstuk hiervoor. Siniar is Hebreeuws voor Mesopotamië. Het is andersom natuurlijk, Mesopotamië is Grieks. Voor Siniar, twee stromen. Dat zijn de Eufraat en de Tigris. Dat is dus inderdaad, in het midden daarvan ligt Babel, je kan het niet missen. Zulke plek waar Eufraat en Tigris nogal dichtst bij elkaar komen overigens. Babel. En zij woonden al daar. Dat ligt voor de hand, dat is een vruchtbare plaats, daar is water, dat heb je nodig. Steden werden überhaupt, of had ik nederzettingen moeten zeggen, nederzettingen werden van oudsher überhaupt gevestigd aan de oever van de Snelle Vliet. Maar dat treurige meisje zat, ja. Maar goed, aan het water. Want iemand riep, maar je ligt toch een stad op waar de wegen zijn. En dan zeg ik, waarom zouden er wegen zijn als er geen stad is? Er komt eerst een stad en dan pas wegen. En de stad wordt gevestigd aan het water, want dat is de weg. De waterweg van oudsher. En tot een jaar of 100 geleden, 150 dan. Tot een jaar of 150 geleden reizen wij in Nederland, zij in Nederland reisden over water. Met de trekschuit, broeder. Met de trekschuit. Ja. En daar hebben wij de jagers aan te danken. Want mensen die de jager heten, waren geen jagers op konijnen, Flappy en wat die meer zei. Maar het waren scheepsjagers. Die moesten de boot voorttrekken. Over het jaagpad. Heette dat. Door heel Nederland vind je die namen nog. Het jaagpad. Dat is het pad langs het water. Enzovoort. En dat ging soms met paarden. Soms ook met mensen die het schip trokken. Ik heb het nog ooit wel gezien. Toen ik nog heel jong was. In Musselkanaal, die turfschepen door het kanaal. Door het knol. Met al die draaibruggen die er toen nog waren enzovoort. zijn de schepen met turfhoog opgetast. Moet 1951 geweest zijn. En toen ik er een jaar of 5, 6 later op dezelfde plek voor een paar jaar kwam te wonen, was dat er allemaal niet meer. Was er überhaupt geen scheepvaart meer. Maar het is nog op mijn netvlies gebrand, ja. En die schepen werden getrokken door mensen. Ja, soms door paarden. Maar goed, jagers. Steden worden opgericht aan het water. Oudste stad van Nederland, Dordrecht. Kan je onthouden, staat voor in je Bijbel, dus dat kan je. Althans in de mijne. Dordrecht. Later werd het Rotterdam, maar doe maar. En Sluis, een Hellevoetsluis en nog zowat, een Zierikzee en Brielen. Maar in ieder geval aan het water. En de Hanzesteden uit Nederland, aan het water. Logischerwijze, dat is de weg. En toen er wat te weinig wegen waren, toen heeft Willem, zijn majesteit, heeft toen op eigen initiatief kanalen laten graven in Nederland. Ja, die regering bij ons, dat was niks in die dagen, in de 19e eeuw. Dus toen was het Willem I bij koninklijk besluit enzovoort. En dan hup, er werd weer een kanaal gegraven. Of de baron deed het. Ik zei, deed het. Ik kan u niet verder helpen. De baron van Dedum. De baron van de Dedumsvaart. Dat is de baron. Jawel. Het ding is weer dichtgegooid inmiddels. Grotendeels althans. Maar zo'n recht kanaal. Er was tot ontwikkeling van het land daar. Enzovoort. En dan hebben we het nog niet eens over de Veenkoloniën. Maar goed. Met zijn kanalen en wijken enzovoort. Maar toen maar aan het water. Vandaar dat tot in Openbaring aan toe. De vrouw zit op vele wateren. Ik zal u tonen, de grote hoer die daar zit aan vele wateren. Dat is symboliek, want die wateren zijn tegelijkertijd een uitbeelding van de volkeren. Hebben u dat nog? Goed. In een Lansinia. Zij woonden al daar. Ik moet er altijd bij grenzen, want de oudste bewoners van Nederland woonden bij ons ook in het Tweestromenland. Daarom zei ik de Betuwe de Batavieren. U weet wel. Ja. En zij zeiden in iedere tot zijn buurman, tot zijn naaste, kom aan. Ik vind het grappig. Kom aan, zeiden ze. Ze beginnen te jagen dus, hè. Kom op. Laat ons tichelen strijken en wel doorbranden. Tichelen, dat is ons woord tegel. Maar het gaat om wat wij noemen bakstenen. Gebakken stenen. Dat zijn dus geen stenen. Dat zijn nep namaakstenen. Bij gebrek aan stenen. Nou ja, in Amersfoort hebben ze er één, heb ik begrepen. Ja. Ja. En in Rolde rolde er ook een paar voorbij, maar goed. Maar een paar stenen. Maar tichelen, dat is namaak. Dat zijn geen echte stenen. Dat is het hele punt ook, hè. Dat is tichelen. Laat ons tichelen strijken. Het zijn prachtige termen eigenlijk, want wat hier vertaald wordt met strijken, dat is het woord dat we later tegenkomen als de naam van Laban. De oom van, of was het zijn schoonvader? Nou ja, van Jacob. Laban. Wij vertalen dat met blank. Egaal. Als ze niet opletten, wordt het vertaald met wit. Maar dat is niet het goede woord. Het is egaal. Qua kleur, dan is het kleurloos. En eventueel qua oppervlak, dan is het glad. Dan is er ook niks bijzonders aan te merken. En het strijken van tichelen is dus, u weet toch hoe ze dat doen? Hebben ze een vierkant vormpje enzovoort. En dan had die klei in, dat strijken ze dan glad. En dan kiepen ze hem om, alsof het een pudding is, zal ik maar zeggen. En dan moet het drogen in de zon. En als het een beetje mee zit, wordt het gedroogd in het vuur. Wordt het heter gemaakt, dan gaat het langer mee, naar het schijnt. Hoe ze dat hier deden, weet ik niet. Als er staat wel doorbranden, ben ik er niet zeker van of er ook vuur bij gebruikt werd. Nog zo'n voorbeeld. Maar ja, daar moet ik de volgende keer allemaal op terugkomen. Want dit strijken van tichelen en wel doorbranden, waarbij de tichel hun was in plaats van steen, enzovoort. Om een toren te bouwen, dat hele verschijnsel kennen wij enige eeuwen later in Exodus, in het volgende Bijbelboek, want dat begint daarmee, ongeveer. Nou ja, begint daarmee. Met de Israëlieten, nou ja, de Hebreeën, de kinderen Israëls. De Hebreeën, ze waren nog geen volk, maar wel een uit de hand gelopen grote familie in Egypte. En ze waren daar in de slavernij terechtgekomen, want wat moesten ze daar doen? Tichelen strijken en wel doorbranden. Uiteindelijk is er zelfs sprake van dat het niet alleen klei was, maar moest ook stro in. Vandaar dat ik mijn ernstige twijfels heb of het in het vuur gebakken werd. Dat lijkt mij toch wat, nou het zou kunnen, maar lijkt mij toch een beetje vreemd. Weet je, tot in onze dagen worden huizen gebouwd, of wat er voor door moet gaan, van stro, dat is wel erg armoedig, of van, ook hier in het westen, van wilgetenen, wilgetakken. Ik denk dat ze zo de knotwilgen hebben uitgevonden, ze hadden de takken nodig. Maar toen maar. Die worden in elkaar gevlochten namelijk. Dan ontstaan een soort matten, die worden rechtop gezet en aangestreken met... Ik moest even stoppen, want ik wilde het niet onsmakelijker maken dan het al is. Maar, ja, dat dus ook, ja. Maar laten we dan maar zeggen, het wordt aangestreken met klei. Ik weet niet of er iemand van u bij was toen wij jaren geleden met een groep logeerden in een hotel in Wels, tegenover de kathedraal. Was iemand erbij? Nee, hè? Ja. Jij ook, hè? Het waren meerdere panden aan elkaar. Binnenin was het een grote doolhof. Heel oude panden. Maar er was ergens een stukje in de gang. Daar was, van die klei van het oppervlak af. En dan kon je dus zien dat die muren inderdaad van wilgetakken waren aangestreken met klei. Wattel. W-A-T-T-L-E. Wattel. Zoiets. Nee, zo kun je bakstenen maken ook. Dat doe je dan met stro. En bovendien, maar ik weet niet of iemand van u daarbij was. Wij waren ooit met een groep in Egypte. En daar hebben we een locatie bezocht. Compleet buiten het toeristengebied, zal ik maar zeggen. Een locatie bezocht waar de overblijfselen zijn van dat soort bouwwerken. En daar sta je tegen de zandhelling aan te kijken, een heuveltje. Maar als je even goed oplet, dan zie je net zo'n patroon als wat ik nu hier in deze muur zie. Alleen, je graait er gewoon in, het is gewoon los zand. Maar dat waren dus tichelen. Het was een wand, een muur, muren. Welk gebied was dat? En het, ja, hoe dat heette, durf ik uit mijn hoofd niet te zeggen. Want ik zet mensen op het verkeerde been en dan kunnen ze het weer niet vinden. Maar wij zijn daar wezen kijken en dat is gebied waarvan men veronderstelt dat eventueel gebied was van die voorraadsteden uit de dagen van Mozes. In ieder geval was het zo gebouwd. Dat kan je dan nog zien, maar het vergaat weer gewoon tot wat het oorspronkelijk was. Leem. Nou goed. Maar bakstenen dus, in plaats van steen, dat staat er ook bij. De tichel was hun voor steen. Ik wijs er maar op dat wij later lezen in, ik denk in Deuteronomium, maar in ieder geval in de boeken van Mozes, dat de Heer zegt ergens van, en als je mij een altaar bouwt, dan bouw je die van stenen, desnoods van gewoon aarde, maar je gebruikt geen tichelen, staat er. Je bouwt mij geen altaar van tichelen. Geen namaak. Het moet echte steen zijn, dan wel echt aarde, dat kan ook. Maar geen tichelen. Geen kunstmatige. Geen namaakstenen. Want tichelen, de gestreken tichelen, de gladgemaakte tichelen, tichelen netjes naar allemaal hetzelfde model, om zo te zeggen, is een uitbeelding in elk geval van religie. En zelfs buiten wat wij religie noemen, komen wij het verschijnsel tegen. Want, en dan gaat die weer, ik krijg er zo wel gedoe over. Het is ook het socialistische ideaal. Al die mensen, socialistische, het is het ideaal van de Franse revolutie. En wat ervoor staat, alle mensen gelijk. Dat zijn ze niet, maar we maken ze gelijk. En dat noemen wij beschaving, cultuur. Wij doen ze allemaal in een vorm en dan worden ze afgeslepen. Allemaal enzovoort. Het moet allemaal gelijk worden. En geloof het of niet, ik was ooit, maar het is in het vorige millennium was dat, ruim, bij de opening van het nieuwe leerjaar van een bijbelschool, waarbij de bestuursvoorzitter inleidende woorden mocht spreken. En die zei dat het zo mooi was dat er dan bij zo'n nieuwe lichting, alsof het militaire dienst was, daarover zullen we het niet hebben trouwens, maar dat er bij zo'n nieuwe lichting, daar kwamen allemaal rijp en groen kwam daar binnen, allemaal van die ruwe figuren, stenen zal ik maar zeggen. En dan tegen de tijd dat ze dan van de school afkwamen, na 2 jaar of zo geloof ik, of wat het maar was, dan waren ze allemaal mooi geslepen en mooi rond enzovoort. Dan, ik kom wel door de grond zakken. Ik dacht toen al, wat doe ik hier eigenlijk? Dit is toch erg. Hè? Alsof dat het doel is van welk onderwijs dan ook. Dit is niet Bijbels. En bovendien, ja, ik zou niet weten wat ik eruit moest leggen. Het lijkt mij vanzelfsprekend. Ik dacht dat onderwijs tot doel had om dat wat in een mens zit eventueel te ontwikkelen, zijn capaciteiten te ontwikkelen, maar niet om ze allemaal hetzelfde handwerk te leren. Maar ja, het is wel gebeurd, want tegenwoordig is iedereen in Nederland een manager, toch? Ik weet het zeker, want ik kijk wel eens op internet. Op LinkedIn, kent u dat? LinkedIn heet dat. En er komen allemaal mensen voorbij die, en er staat wat ze voor hun beroep doen. Dat zijn alleen maar managers. Ik kom nooit iemand anders tegen. Ze zijn altijd in leidinggevende functie en dat soort dingen meer. Ik heb trouwens iemand gekend die zei, ik wil wel de Heer dienen, maar het liefst in adviserende functie. Ja. Want daar zijn er ook meer van als je het mij vraagt. Maar goed, maar hoe moet ik zoiets uitleggen? Ik heb al eens uitgelegd dat bij ons om de hoek in Almere, nou, je moet 2 hoeken om, geloof ik, dan kom je door een park, dat heet het Dr. Anders J.M. Den Uyl Park, of zoiets. Daar staat dan een droevige figuur op een standbeeld, zo'n stenen figuur, zo'n droevige figuur, met zijn brilletje in zijn hand, geloof ik. Vroeger zei hij dan, er zijn 2 dingen. Maar goed, u weet wel, Dr. Anders J. Den UTB heette die. En er staat uit te kijken over een reusachtig gazon, een grasveld, keurig gemaaid. Wie heeft dat verzonnen? Ik vind het geweldig. Het ideaal van de grote socialist. Alle mensen even hoog. Niemand mag zijn kop boven dat maaiveld uitsteken, want anders gaat hij eraf. Maar ja, het staat er niet bij in de toelichting wie dat verzonnen heeft. Dus ik laat het ook maar weer zo. Maar het is tichelen strijd. Het is ook religie. Het is net zo goed religie. Nou ja, en soms zie ik dan al die mensen op hun knieën en met de neus op de grond. Want stoelen staan er niet in een moskee. Allemaal dezelfde kant op en allemaal diep gewogen. En dan denk ik, de farao zou er trots op zijn of wie dan ook maar. Allemaal gelijk en allemaal vernederd enzovoorts. En met al die gelijke mensen, met hun gelijke denkwijze en gelijke opvattingen, allemaal dezelfde vorming, wordt dan zo'n iets groots gebouwd. Een toren. Heb je dat nog? 30 jaar geleden kwam ik in Almere wonen. En wij wonen in een soort flat, er zijn maar 3 etages, 3 verdiepingen bij elkaar zo. Boven elkaar. En het was het hoogste gebouw eigenlijk van heel Almere. Want er mocht niet hoger gebouwd worden dan 3. Kom daar nu nog eens om. Ze hebben half Almere, dat wil zeggen het centrum, gewoon plat gegooid. Hoewel het pas hooguit enkele tientallen jaren bestond. Ze hebben het gewoon plat gegooid. En ze hebben het opnieuw opgebouwd. Maar omhoog, zodat je het van ver uit de polder kunt zien. Ik vind het triest hoor, zulke dingen. Maar ja, er is altijd een wethouder die beroemd moet worden of zijn naam ergens aan wil geven, alvorens hij gewipt wordt. Nou ja, maar ja, zo gaan die dingen. Maar ja, ik vind het, een mens moet altijd hoog bouwen. Toch? Waarom? Uit ruimtegebrek? Bij ons in de polder? Kom op zeg. Nou ja, maar dat is wat ze doen. Het is gewoon de hoogmoed van de mens. En dat staat er ook bij. In de leuke formulering van, ze zeiden, kom aan, dat is vers 3, laat ons tegelen strijken en wel doorbranden. En vers 4, en ze zeiden, kom aan, want dat is ongeveer wat ze kunnen zeggen, kom aan. Met z'n allen. Ik hoor de vakbond. We moeten, nou alle politici trouwens tegenwoordig, moeten samen, dat is een stopwoord, die kun je altijd gebruiken in elke zin, samen, met elkaar enzovoort. Samen moeten wij, teamwork, weet u wel. Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren. Als je nu weet wat een toren is, staat het er gewoon achter. Boots opperste in de hemel, zeg. Er is niks moeilijks aan die term. Omhoog. De hemel bestormen, heet zoiets in goed Nederlands. En laat ons een naam voor ons maken. Dat is wat ze altijd doen, wat de mens wil. Opdat we niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. En in onze dagen kennen we nog steeds iets als Volkenbond en Verenigde Naties. En volgens dat niet werkt, dan hebben we nog de internationale gemeenschap. Het is niemand die weet wat dat is. Je kan je ook niet voorstellen dat het bestaat trouwens. Je mag al blij zijn dat we in Nederland een beetje met elkaar overweg kunnen. Nee, ik bedoel gewoon boven en onder de rivieren in dagen van carnaval, toch? Er zijn toch 2 verschillende werelden. Je hoeft het niet zo ver te zoeken. Je mag al blij zijn als we in Nederland een beetje met elkaar overweg kunnen. En dan hebben ze de mond vol over de internationale gemeenschap. Ze bedoelen gewoon ik. En dat is het dan. Want zo'n ding bestaat toch niet? Verenigde Naties? Die mensen die dan in die grote ronde zaal een beetje elkaar voor rotte vis uitmaken, toch? Of niet? En die zich laten toespreken door... Nou, laat ik het er maar niet over hebben. Hè? De naam van dat meisje wordt te veel genoemd, vind ik, persoonlijk. Toe maar. Dat is internationaal. Dat is toch een lachertje? Sorry. Ik vind het zeer teleurstellend. En ik heb daar ook grote problemen mee, ja. Zeker wel. Maar ja, aan de andere kant is de Bijbel zegt dat het zo gaat. Dus vooruit maar weer. Het is Babel. En dat men dus onder de naam Babel Rome ziet, of Jeruzalem, of van mijn part Den Haag. Want als je over de A12 Den Haag binnenrijdt, zie je met grote letters zie je daar staan, boven de weg, heel hoog. Je kan het niet missen. Babylon staat erop, al jaren. Ik verzin het niet. Toch? Wie dan wel? Ja, maar dat is wat het is. Een grote spraakverwarring daar in Den Haag. Toch? Daarom, iemand heeft mij uitgelegd dat het daarom parlement heet. Want mentir, dat is liegen. En parler, dat is praten. Dat weet u toch? Parlement. Nou ja, het is bekend. Maar toe maar. Maar kom aan. En dan zo aan het eind van de avond lijkt het mij nuttig om erop te wijzen wat de Heer dan doet. We hebben het de volgende keer iets uitgebreider over. Maar wat de Heer dan doet. Die zegt, kom aan. Zegt de Heer zelf. Ik vind het prachtig. Ik vind het humor. Het is zeer ernstig, maar ik vind het humor. Want de Heer zegt in vers 7... Kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak al daar verwarren. Dan kun je lachen. Maar dat staat er niet bij. Maar dat stel ik me zo voor. Dat het toch enige hilariteit moet opgeleverd hebben vervolgens. Maar dat kom aan, dat vind ik zo mooi. De Heer zegt, kom, laat ik eens wat doen dan. Het suggereert dat hij niet alleen komt, maar dat hij ook nog mensen meeneemt. Kom aan. En het is natuurlijk zo, want je moet ook struikelen over, kom aan, laat ons nedervaren. Is dat dan nodig voor de Heer om te nedervaren? Varen, dat is gewoon vervoer, dat weet u, de verplaatsingen. Is het dan nodig dat de Heer nederdaalt om de spraak van de Babyloniërs, van de mens te verwarren? Het antwoord is nee, maar dit is profetisch tegelijkertijd, omdat als uiteindelijk Babel verwoest wordt, dan vaart de Heer neder. Dat is in zijn wederkomst. Dan komt hij zelf. Hij zal wederkomen en hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. En wat hij doet is een oordeel brengen over het grote rijk van Babel van die dagen. Een internationale gemeenschap met Babel als hoofdstad onder leiding van Amalek, Esau. Welke godsdienst? Nou, niet de Romeinse kerk, nee. Niet dat Babel. Welke dan wel? Dat lijkt me duidelijk, toch? Maar ja, daar valt me. Ja, ik had het moeten zeggen, maar Allah, natuurlijk. Maar ja, dat lijkt me toch duidelijk waar het over gaat. En daarom, het is tragisch dat men dat Babel dus mist. Want zo steekt het in elkaar. En misschien moet ik dan ook nog maar even gauw erachteraan zeggen, omdat het verder toch nergens toe dient. Zeg ik er maar gauw achteraan, als in Matteüs 13 gesproken wordt over het zaaien van de tarwe. En daarna is het nacht ineens en komt er de vijand om daar onkruid tussen te zaaien. Dan ben ik van mening dat dat wel degelijk over de islam gaat hoor. In de nacht, dat weet iedereen, de nacht, dat zijn de duistere middeleeuwen. En niemand let er meer op. En dan ineens wat vandaan komt. Enzovoorts. En daar ontstaat strijd. Moet je dat bestrijden? Nou ja, uit te roeien niet. Nee, dat is niet de bedoeling. En de Heer zegt, laat het maar staan. Ik reken zelf al af in de oogst. Dat is in de voleinding der eeuw. Dat is wat er gaat gebeuren. Het is gewoon voorspeld. Het is gewoon voorzegd. En waarom ook niet? De historie bewijst dit soort dingen. Het betekent in de praktijk dat waar het West-Europa, eigenlijk had ik Israël willen zeggen, maar aan het eind van de avond doe ik dat maar weer niet. Maar waar Europa zich niet houdt aan het christendom, dat wil zeggen waar men Christus kwijtraakt en waar men de Bijbel kwijtraakt, is men zijn eerstgeboorterecht kwijt in de praktijk. En dan wordt de macht overgenomen door degene die in het verleden gepasseerd is geworden. Zo gaan die dingen. Dan komt het terug bij Amalek, want die wordt meteen in Exodus genoemd als de eerstgeborene onder de volkeren. Terwijl het Israël is. Maar daar heb je die strijd dus. En als Israël het laat afwezen, dan komt Amalek. Zo gaat dat. En dat is de geschiedenis van Europa. Vanaf dat Europa bevolkt geworden is in de praktijk enzovoort, is het geconfronteerd geworden met het christendom, met de Christus. En daarna is het sindsdien bedreigd geworden door de islam, tot vandaag. Dat is niet sinds gisteren, of sinds de 60e jaren. Het is altijd geweest. Of linksom of rechtsom heet zoiets. Of via Hongarije, Oostenrijk, die kant langs bedoel ik. Of via de Spaanse kant. Via Afrika dus. Het is altijd zo geweest. Tot in onze dagen. Nou ja. En toen dacht men dat na de Eerste Wereldoorlog en generaal Allenby, dat er toen een einde gekomen was. Ja, aan de macht van de Turken daar. Maar niet aan de islam. Dat zakte wel een beetje in. Ze waren weer een poosje rustig. Het kwam vanzelf weer op. En nu halen we ze graag binnen ook nog. Ik zei toch niet dat ik er tegen was? Een lachbare. Ik zei toch niet dat ik er tegen was? Ik stel alleen vast dat het gebeurt. Toch? Ja, dat moet je maar doen. Maar dit is een Bijbels ding. Dat wij verantwoordelijk zijn voor wat wij ontvangen hebben. Niet zelf tot stand gebracht hebben wat wij ontvangen hebben, omdat God het ons in genade geeft. Maar ja, met dat soort dingen kun je in de politiek niet aankomen en bij de rechtbank ook niet. Dus het wordt een problematische zaak dan. Maar ja. Hoewel wij niet religieus zijn, hebben wij vrijheid van religie, van godsdienst. Dus ik schijn het toch te mogen zeggen. Al staat het ter discussie natuurlijk, maar toe maar. Maar dit is de gang van zaken. Wij worden in de geschiedenis steeds geconfronteerd met het streven van de mensheid naar eenheid. Men wil staten aan elkaar koppelen. Ook in Europa is dat altijd gebeurd. Men wil die diverse rijken aan elkaar koppelen tot één geheel. En dat gebeurt een poosje en dan valt het weer uit elkaar. En dan proberen we het opnieuw. En dan komt er langs een andere route. Het is gewoon de geschiedenis hier. Ook dicht bij ons. Maar ook in de hele wereld gebeurt dat. En dan hebben we een paar grote namen, mensen die een koninkrijk of een rijk hadden waarin de zon helemaal niet onderging. Wereldrijken dus. Ze hebben het allemaal geprobeerd. En dan valt het weer uit elkaar. Maar het is Babel. Het is een streven wat tot mislukken gedoemd is. Het komt van de duivel. Het kan ook niet lukken, maar de enige bedoeling ervan is om God buiten te houden. Om zijn woord buiten te houden enzovoorts. Want voor de rest kan het tot niks leiden. Ik zeg altijd, het maakt de duivel niet uit wat je gelooft, als je maar niet gelooft in het woord van God. Dus hij geeft je de ene religie of de andere. En als je maar niet met de waarheid aan de haal gaat, om zo te zeggen, vanuit zijn standpunt geformuleerd. Dat is waar het over gaat. En dus brengt hij ons in verwarring of hij houdt ons bezig met discussies over allerlei zaken. En dan gaat de Bijbel weer dicht. Dat is de bedoeling daarvan ook allemaal. Dus je bent gewaarschuwd. Streven naar eenheid klinkt mooi, maar ik moet u zeggen, er is maar één eenheid mogelijk en die is in Christus. Of in God heet het zelfs. Opdat God zal zijn alles in allen. En over onze dagen geldt, Colossense, dat Christus zei, alles in allen, binnen het kader van de gemeente dan. Maar die wordt geacht buiten deze wereld te staan. En de wereld bevindt zich onder de vloek. En men probeert daar onderuit te komen door te komen tot eenheid. Want samen gaan we wat tot stand brengen. Kan niet schelen wat trouwens. Als het maar samen is, dat is al die filosofie en dus al die religie. Maar in de praktijk kan dat natuurlijk niet, want de wereld wordt beheerst door de leugen en dus door verdeeldheid. En daarom is het, vind ik het persoonlijk een tamelijk lachwekkende bezigheid om te proberen om dat wat verdeeld is bij elkaar te brengen, tot eenheid te brengen. Je kan uren tegen me aanpraten, bij wijze van spreken over dat het toch nobel is en dat het toch wenselijk is en dat het misschien toch wat goeds tot stand brengt. Ik moet u zeggen, ik vind het komisch. Ik vind het lachwekkend eigenlijk. om niet te zeggen, ik vind het dom. Het kan namelijk niet. Wat in het Bijbelskader, van achter de Bijbel, waar ik nu sta, kan ik alleen maar zeggen, je komt tot de Heer Jezus Christus en daar vinden wij elkaar. Daar worden wij één. Omdat we, van welke kant wij ook komen, wij naderen tot de troon der genade. En daar ontmoeten we met vreugde elkaar, zei het lied. U kent het misschien niet, maar dat doet er niet toe nou. Hè? Maar goed, u denkt er maar eens een poosje over na. Dan hebben we het volgende keer nog even over het strijken van de tichelen. En hoe het in de Bijbel verder nog voorkomt. En we zullen voor nu de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we hebben dat profetisch woord dat zeer vast is. En we danken u dat we via deze oude geschiedenissen reeds een blik vooruit mogen werpen naar hoe eenmaal u zelf orde op zaken zult stellen, ook in deze volkerenwereld. Wij danken u dan te mogen weten dat die koning van dat toekomstige rijk reeds is aangesteld. En dat wij onze heiland, de Heer Jezus Christus, kennen als de koning der koningen en de Heer der heren. En als de hoge priester ook naar de ordening van Melchizedek. En we mogen weten op grond van uw woord en uw beloften dat eenmaal onze heiland in heerlijkheid zal verschijnen en wij zelfs met hem. Om daadwerkelijk dat koninkrijk dat voor ons nog verborgen is hier op aarde te openbaren. We danken u dat we mogen wandelen in uw licht, in uw waarheid. En inderdaad, met vreugde en met verlangen mogen vooruitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En daarom danken we u dat we hier mochten zijn, ook deze avond. En wij vragen u, wilt u uw woord in onze harten planten, opdat het onze zielen zou zaligmaken. Op grond van uw beloften. En om Christus wil. Amen.